Onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En wat daar meer volgt in Psalm 119, vers 25. Wij willen gemeente eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij uit Psalm 105. En daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Lord, 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 Lord.
Wij lezen samen de Heilige Schrift gemeente uit Lucas 2. En daarvan vanmorgen de versen 21 en daarop volgend. Ik noem het dus Lucas 2, de versen 21 tot en met 35. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Here voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heren: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Here heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God. En zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Trouw en barmhartige Heere, wij danken u vaderlijke goedheid, waarmee gij ons op deze tweede kerstdagmorgen hebt gewekt en opgewekt om naar uw huis te gaan, om de gelegenheden te benutten en de tijd uit te kopen, het woord van u, de levende God, te horen en te ontvangen. Ik heb daartoe alles in orde gebracht. U hebt ons de ruimte en de warmte gegeven om hier te komen in dit wintergetij. En gij maakt alle dingen schoon op zijn tijd, Heere, maar bovenal wilt gij schoonmaken uw heilig woord en evangelie, opdat wij dat zouden verstaan en ter harte nemen. Heb daarvoor dank, Heere, dat we niet alleen gisteren, maar ook vandaag nog over het kerstwonder mogen napeinzen. Opdat wij vanmorgen nalezingen mochten houden die misschien nog beter zijn dan de oogst van de eerste kerstdag. Want gij zijt de machtige Heer om de verslagenen van hart ook op de tweede kerstdag de troost over te brengen van het heilige evangelie. Gij zijt de machtige Heer om de Heer Jezus Christus in te dragen in de harten van mensen die naar u verlangen en die naar u uitzien, en die in de diepste ellende van hun leven geen weg met zichzelf weten. Gij zijt de machtige om uw naam zo grote eer, heerlijkheid en kracht toe te brengen, en dat wij van verwonderd en aanbiddend vanmorgen mogen neerzinken aan de kribbe, om u, de Heere, in uw heilig kind te aanbidden. Wil ons de bediening van uw heilige geest in het overdenken en overpeinzen en mediteren van uw heilig woord en evangelie niet onthouden, opdat die geest al onze diepten mogen verklaren in de diepten van het welbehagen Gods, en dat gij, Heere, daar op de rechte wijze in gekend en geëerd en geprezen zou worden. en wij niet zijn alleen handzamer en vatbaarder zouden gemaakt worden voor uw heilig woord, en maar ook te meer geladen worden om onze taak en roeping op deze aarde te volbrengen, in onze huwelijken en gezinnen, in onze arbeid, maar bovenal in onze persoonlijke omgang met u. Heere, wil gij vanmorgen nog eens wonderen en tekenen doen in het midden van de gemeente, en waarvan er wat overblijft tot voor de rechterstoel van Christus, en waarin de ouders de kinderen voorgaan in de eenvoud en de waarheid, in de liefelijkheid en de schoonheid en de noodzakelijkheid en de onmisbaarheid van uw dienst. En wil gij zijn met allen die met ons niet kunnen vergaderen, om welke reden dan ook, en wil gij ze bezoeken met uw heil, opdat ze zich verblijden met de blijdschap van uw volk. Erbarm u over de zieken en de ellendigen, de armen die op uw bijstand wachten. Wil gij uw handen uitgebreid houden over alle mensen wier leven in gevaar verkeert? Wil gij uw handen uitgebreid houden, Heere, om nog niet toe te slaan in het oordeel over allen die onbekeerd zijn? Wil gij uw handen nog uitgebreid houden in de vermaning, de waarschuwingen, in de opwekking? En laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlicht zijn. Verkwik ons met uw tegenwoordigheid, genade en heilige geest. En neem van ons, Heer, al onze onbekwaamheid. En neem van ons, Heer, de sluier rondom ons verstand. Neem van ons, Heer, al onze hardnekkigheid en boosheid. En schrijf gij zelf uw woorden in onze ziel, in uw enige geboren Zoon, door de werking van uw heilige geest. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen het eerste gedeelte overdenken van de geschiedenis van Simeon in de tempel. Daar gaan we morgenochtend bij Leven en Welzijn mee door. Dat is Lucas 2, vers 5, 6, 27 en 28a. Lucas 2, vers 25 tot en met 28a. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindertje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God. Tot zover. We gaan eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 119, vers 8 en 29 en 33... In die tussentijd wordt van u een gave gevraagd voor de kerkvoogdij, zoals u dat gisteren ook is bekendgemaakt. U weet hoe nodig dat is. Maar in het bijzonder vraag ik vanmorgen uw aandacht voor de collecte bij de uitgang. Die is voor de predikants weduwen en wezen. In de tijd heeft professor Severijn zich uitermate beijverd om zorg te dragen voor de nagelaten betrekkingen van hen die u gediend hebben in het woord des Heren. En dat is een zegenrijk werk geweest. Ik heb hem dat meermalen horen zeggen. Ik hoop dat waar er vorig jaar ongeveer 640 gulden gecollecteerd werd bij de uitgangscollecte, dat gij de commissie waarvan dominee Van der Pol uit Ede voorzitter is niet zult beschamen, maar dat gij ook van dit jaar zult geven datgene wat nodig is om deze mensen bij te staan in hun noden. En wij zingen samen, gemeenten, uit Psalm 119, de versen 28, 29 en 33. De tekstgemeente begint met het woordje en ziet. En dan wordt onze aandacht gevangen voor een mens. En ziet, daar was een mens. We hebben allemaal wel eens gehoord dat de prediking een Christusprediking zou moeten zijn en geen Christenprediking. Ik heb die tegenstelling nooit begrepen. Omdat wanneer we het over de Heer Jezus hebben, dan hebben wij het tegelijkertijd over zijn volk. Want hoe zou de Heer Jezus Christus ooit kunnen worden gepredikt zonder dat zijn volk daarop betrokken is? En ook omgekeerd, gemeente, hoe zou wezenlijk de christen op zijn plaats komen wanneer niet de Heer Jezus Christus voor alles uit en boven alles uit wordt voorgesteld als de geliefde van de Vader? Daarom kan de Bijbel ook met dezelfde ernst wijzen op: ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, en op deze plaats zeggen: en ziet, daar was een mens. Uiteraard met een oneindig niveau verschil. Want kerstfeest leert ons dat God in mensen een welbehagen heeft. Dat hebben de engelen gezongen. Of in mensen van het welbehagen. Die vertaling laten we nu momenteel in het midden. Maar dat God dus in de Godmens Jezus Christus, in de Immanuel, behagen heeft in mensen. Dat komt ook in deze tekst uit. En wat is er dan wel te zien? Wel, twee jonge mensen, Jozef en Maria, met hun kindje, zijn op weg naar de tempel om het voor te stellen naar de gewoonte van de wet. En ook om het offer van de eerstgeborene aan de Here te betalen naar de daartoe betreffende bepalingen in het wetboek van Mozes. Want gij weet dat alle eerstgeborenen in Israël moesten worden losgekocht en betaald. Die loskoping kon alleen plaatsvinden in de weg van het offer. God wilde dus eigenlijk in de eerstgeborenen zeggen: ik heb op jullie allemaal recht. Maar in die eerstgeborenen grijp ik naar het hele volk. Ze zijn de vertegenwoordigers, de eerstelingen van de kracht. Zo moest de Heer Jezus Christus, geboren uit een vrouw en geworden onder de wet, precies dezelfde gang gaan als elk eerstgeboren jongetje, dat zijn ouders hem niet alleen voorstelden aan God in de tempel, maar ook de nodige en voorgeschreven offers brengen, ook al was het offers, in dit geval waren het de offers van de armen. Gemeente, wat een vernedering voor de Heer Jezus, dat hij zo in de plaats ging staan van al die Israëlitische jongetjes. Precies dezelfde behandeling. Alsof hij zelf onheilig was, alsof hij zelf niet deugde, alsof hij zelf voor God niet kon bestaan. Wat een wonder dat God op deze aarde indertijd een plaats had uitgekozen waar hij met zijn volk spreken wou en handelen wou, de tempel. In Jeruzalem, de navel der aarde, middelpunt. En dat hij daar vanuit dat verzoendeksel, vanuit dat heilige der heiligen, met dat volk wilde handelen. En zo gaan Jozef en Maria naar de tempel. We zouden zeggen, opgemerkt door iedereen in Jeruzalem, kunt u begrijpen. Door niemand gezien en opgemerkt. Het is wel teleurstellend, gemeen. Als de Heere snel naar het woord van de belofte aan Maleachi tot zijn tempel komen zou, en er niemand was om hem op te vangen, te vereren of te prijzen. Niet één. En toch wel. Je zou zeggen, waar zijn Zacharias en Elisabeth? Waar zijn de herders? Waar zijn de priesters die elke dag in de schaduwen van het lichaam wandelen en handelen? En nu het lichaam van de zaak, de Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord, tot hen komt. Zijn ze of niet thuis, of ze doen hun werk en ze zijn met blindheid geslagen. Nu kunt u toch wel begrijpen, gemeente, dat Lucas in zielsverrukking uitroept en zegt, maar er was er toch één. Maar zie, er was een mens. De naam van de Messias mocht dan op vele lippen leven. En waarbij Simeon leefde, hij in het hart. En of die man oud of jong was, dat weet ik niet. Meestal wordt hij voorgesteld als een grijzaak. Misschien ook wel. Maar dat doet niet ter zake. Er wordt van deze mens gezegd dat hij rechtvaardig was en godvrezend. Rechtvaardig, dat wil zeggen dat hij zich hield aan de inzettingen, geboden, rechten, beloften des Heeren. Dat is dat geheel van het onderwijs in de wet Gods in het Oude Testament, wat met dat Hebreeuwse woord Torah, onderwijzing, wordt vertolkt. En daaraan, gemeente, hield hij zich, en daarin leefde hij, daarin wandelde hij. In de tweede plaats staat van hem geschreven dat hij was Godvrezende, dat wil zeggen dat hij met eerbied, met ontzag, met huiver en tegelijkertijd met vertrouwen met de God van Israël omgang had. Godvrezend. Dan valt de nadruk even op deze mens. Dat wil zeggen, gemeente, ze waren er, hoe klein ook in getal, ook in die dagen. Naar het overblijfsel van de verkiezing der genade. Deze mens. Daar kunt u zijdelings in lezen dat er al zoveel rechtvaardig waren in hun eigen ogen en godvrezend en het toch niet waren. Daar kunt u zijdelings in lezen dat deze man wel zo zijn eigen plaats zal hebben gehad. En misschien wel een uitbijter is geweest, want als een profeet dood is, dan vindt iedereen hem geweldig. Maar dan is hij ook zijn tanden kwijt. Dan bijt hij niemand meer. En wanneer bijvoorbeeld vandaag Kolbrug uit zijn graf zou opstaan, dan moest de man minstens preses van onze synode worden. Maar of hij het worden zou, dat is een grote vraag. En of hij het blijven kon, was nog een groter vraag. Profeten zijn lieve dingen als ze dood zijn. Maar als ze springlevend zijn, dan spreken zij de woorden Gods. Gemeente, van deze man wordt ten derde gezegd dat hij verwachtte de vertroosting Israëls. En in dat rechtvaardig zijn en in dat godvrezend zijn, was dit de grond. Dat hij verwachtte de vertroosting Israëls. Die vertroosting Israëls, dat is kortweg de belofte, of nog beter gezegd de beloofde, de aan de vaderen beloofde. Deze man kreeg de kans niet om fariseer te worden, dat wil zeggen zijn gerechtigheid uit zijn eigen werken op te bouwen, want hij was arm in zichzelf en troosteloos en vond alleen zijn grond in de belofte, in de beloofde, in de aan de vaderen beloofde. Een gemeente, dat is vandaag nog zo, hoeveel er ook anders is daarover straks. Want Gods kinderen zijn aan de ene kant de gelukkigste mensen van de hele wereld, erfgenamen van God. En tegelijkertijd zo zielsongelukkig met zichzelf. Ze hebben het met zichzelf zo slecht getroffen. Dat is altijd een kenmerk waarin u het ware werk der genade van het valse kunt onderscheiden. Er zijn ook al onder de orthodoxe mensen, mensen die het bijzonder goed met zichzelf getroffen hebben. En dat ook niet onder stoelen of banken steken. En iedereen wil een afknippen naar zichzelf. Maar ze hebben nooit geleerd dat zij geknipt worden naar het patroon van de vrije genade. Simeon was aan de ene kant een van de gelukkigste mensen van de hele wereld en tegelijkertijd hunkerde de man van dag tot dag naar de troost. Dat zit hem, gemeente, in die verwarrende werkelijkheid die zich aan onze ogen voordoet, die strijd met wat God is, wat God belooft en wat God waar maakt. Daar raakt een mens mee de kluts kwijt, daar raakt een mens mee in de war. Ook wat hij bij zichzelf waarneemt en alles wat strijdt met Gods geboden inzettingen beloften. En daarom heeft God een volk op de aarde dat hij troosten moet. Dat hij troosten wil. En waarnaar de vader van Noach reeds uitzag toen hij een kindje kreeg. En hem noemde Noach en daarmee wilde uitdrukken, deze zal ons troosten over het werk van onze handen dat vervloekt is. Gemeente, die hunkering naar de troost, wanneer wij telkens opnieuw alles zien mislukken en alles zien ondergaan, die troost, om uit dat eeuwig blijvend woord van God uit de aan de vaderen beloofde zelf vertroost te worden. Volgende wat ons opvalt is dat de Heilige Geest op hem was. Dat betekent, gemeente, dat hij niet alleen een kind van God was, maar op een bijzondere wijze deel had aan de Heilige Geest. Toen Elisa, zijn geestelijke vader Elia, zag opvaren, heeft hij begeerd twee delen van zijn geest. Dat wil zeggen, God heeft sommigen in het bijzonder met zijn geest begaafd. En daartoe behoorde ook Simeon. Die Heilige Geest was op hem, omdat hij mede tot de profetische figuren behoorde van die dagen en inzicht had in de heil, in het plan, in de raad Gods. Zou je zeggen, zo'n bevoorrecht man zal wel door het dak van de tempel heen gegroeid zijn. Die had de gewone kerkgang, zouden wij zeggen, niet meer nodig. Daar deugde toch niks van. Want in die tempelgemeente, daar was een heleboel vorm en weinig wezen. In die tempel was ook zoveel waarvan de mensen konden zeggen, dat deugt niet en dat deugt niet en dat moet anders en zo moet zo. Maar niets van dit alles. Simeon heeft heus wel van de Heilige Geest gescherpte ogen en oren gekregen. En er misschien meer droefheid over gehad dan wij met z'n allen samen. Maar daar liep hij niet mee te koop. Daar treurde hij in het verborgen over en hij stond in de bressen waar God hem zette. Dat is oneindig veel moeilijker dan aan de kant te gaan staan en met stenen te gooien. Oneindig veel moeilijker om alles onder de negatieve kritiek te leggen. En zelf daardoor omhoog te komen. Maar zonder dat we innerlijk verbrijzeld worden onder onze tempelschuld, onder onze kerkschuld. De gemeente, dat is nodig. Dan valt er met ons te praten. Simeon bleef in de weg van Gods inzetting. Want de geest dreef hem niet naar een eigen gekozen plek, maar de geest dreef hem naar de tempel. Daar waren de inzettingen Gods. En inderdaad, gemeente, is er veel vorm zonder wezen. Helaas, laat er ieder zijn hand maar in eigen boezem steken. Maar er is nog nooit wezen geweest zonder vorm. En God heeft die vormen ingesteld, zijn inzettingen gezet, opdat hij ze vol zou gieten, ook vandaag, met zijn Heilige Geest. Ze daar is mee in de weer waar. Ze daar is mee bezig waar. Dat God ook de inzettingen van vandaag tot berstens toe zou vullen met zijn Heilige Geest. Wat een zegen, gemeenten, als die Geest op ons is. En als die Geest ons drijft als een arme, hongerige zondaar naar het woord Gods. Ook dat we die Geest niet bedroeven. Tegenste, als hij ons drijft naar de inzetting, en drijft naar een arm en ellendig mens aan wie we een boodschap hebben. Drijft naar allerlei mensen die het moeilijk hebben. En het laatste wat van Simeon was, wordt gezegd, is dat hij een goddelijke openbaring gekregen had. Dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat is helemaal uniek, onherhaalbaar. Want al de beloften Gods waren voor Simeon, zeker. Maar deze belofte was voor hem specifiek, alleen.
dat hij het beleven zou dat die Christus des Heren niet alleen geboren zou worden, maar dat hij hem zou zien. Meent hij, wat een onwaardeerbaar voorrecht. Al de Bijbelheiligen hebben met verlangen naar die dag uitgezien. Abraham, Isaac en Jacob. En alle mensen bij elkaar, ze hebben er naar uitgezien. En Abraham heeft van verre de dag van Christus gezien en hem geloofd en omhelst. En David en zoveel anderen hebben van hem geprofeteerd. En zo gaat Simeon van deze bijzondere belofte Gods voorzien op deze dag naar de tempel. De geest wekt hem op. Wat is dat groot gemeente. Zo echt opgewekt worden. Om in de weg van Gods inzettingen te gaan. Er gaat vandaag wat gebeuren. Maar gemeente, hoe zal Simeon dat kind onderkennen? Er kwamen honderden kinderen. En leg je maar eens honderden naast elkaar en zeg maar eens, dat is de Messias. Gemeente, daar zat Simeon niet zo erg mee. Want als God een mens begint te leren en bij de hand vatten, brengt hij hem ook verder. God heeft niet te vergeten een heilige geest uitgestort. En hij geeft zijn kinderen iets van die zalving van de geest. Want de Heilige Geest zelf zal dit kind aanwijzen. Onder al die ouders die daar mogelijk ook die dag geweest zijn, zal die Heilige Geest Simeon brengen bij dat ouderpaar en bij dat kind waar hij wezen moet. Dat is een les gemeen. Ook al staan wij niet in de schoenen van Simeon. Maar als ook vandaag op zoveelerlei en verwarrende wijze over Gods waarheid wordt gesproken, als het nog gebeurt. En de een zegt het zus en de ander zegt het zo. En jonge mensen die raken tureleurs en zeggen, hoe is het nou? De Heer Jezus heeft het zelf voorzegd. De een zal zeggen, zie hier is de Christus. En de ander zal zeggen, zie daar is de Christus. Maar gemeente, het is de Christus Gods. En de Heilige Geest wijst hem ook vandaag in het woord aan. Deze. En geen ander. Toen kon Simeon niet meer dwalen. Het ging hem, gemeente, al is er een heleboel anders. Als christen in de pelgrimsreis. U hebt dat boek wel gelezen. Als hij eenmaal op de weg geleid wordt door de enge poort. Na allerlei belevenissen, dan komt hij na veel tobben en zuchten op een weg waar in weerskant een muur is gebouwd. En op die muur staat geschreven heil. Dat wil zeggen, hij kon niet rechts van de weg afvallen en hij kon niet links van de weg afvallen. Maar hij bleef in Gods weg, voortgestuwd. In al zijn nood en zielsellende en met dat drukkende pak op zijn schouders naar het kruis. Wat hij daar beleefd heeft, dat kunt u lezen in het vervolg. Ontroerend. Maar de parallel waar het ons vanmorgen om gaat is dat Simeon niet dwalen kon. En dat God ook vandaag zegt, al mijn kinderen zullen van mij geleerd zijn. Gemeente, wat is dat groot, want we zijn allemaal dwaallicht. U en ik, ik en u in onszelf. We kunnen allemaal dwaal, en allemaal de verkeerde kant uitgaan. Wat is dat groot, wanneer een mens zo in de greep van de geest komt, dat hij hem leidt langs muren waarbinnen hij beveiligd is, en waarop geschreven staat heil, zaligheid, redding, verlossing. Gemeente, zo omringd, beheerst en geboeid te worden door het woord der zaligheid. Zalige banden, gemeente, wanneer we uit het welbehagen des Heren getrokken worden tot de Zoon van Gods welbehagen. Banden van het woord. Banden van het verbond. Banden van de belofte. Banden van die kostelijke trekking van de Vader. Gemeente, waar kan een mens beter zijn dan onder Gods woord? Met je hele gezin. Strijk en zet. Waar kan een mens nou beter zijn dan waar het woord geopend wordt? En de schat van het evangelie wordt ontdekt. Want zolang een mens eet en drinkt, praat en lacht, gaat hij aan het wezenlijke voorbij. Weet hij niet waar het om gaat. Gemeente, dat is allemaal waar. Maar er moet één ding bij. Dat we in al die wegen gaan met één gedachte. Één richtlijn. Eén begeerte. Het gaat om God. En het gaat om dat kind. En het gaat om de redding van mijn leven. Kijk, en dat wist Simeon. Weet u dat ook? Dat als u naar de kerk gaat, het maar om één ding gaat. Dat is om God. Om u. En in u. Over de hele omtrek waarin u beweegt. Anders scharrelen maar wat rond in onszelf. We zoeken wat godsdienstige gevoelens bij elkaar en we harken ze op een hoop. Proberen ons in een stemming te brengen. Maar gemeente, dat rondscharrelen in onze eigen ziel is levensgevaarlijk. En dat opbouwen van onze eigen godsdienst, dat kost ons hoofd. Nee, het ging Simeon en het mogen ons gaan om dat kind en om dat kind alleen. En als ze dan vragen, wie ziet dat kind? Dan zegt u natuurlijk Jozef en Maria, dat is tot op zekere hoogte ook zo. Maar mag ik het nou anders zeggen? Dat kind wordt in de eerste plaats gezien door God de Vader. Het is zijn kind. En God de Vader heeft een welgevallen in dat kind. En God de Vader laat licht vallen op dat kind. En door dat licht dat God de Vader op dat kind laat vallen, wordt dat licht weerkaatst in het hart van Simeon. En toen was het alsof de geest tot hem zeide, deze is het. Nu gemeente, toen nam hij dat kind in zijn arm. Dat is de meest onwillekeurige beweging die een mens maken kan. Als hij door God op die weg gezet wordt. En door God op die weg gedreven wordt. Want dan past alles. Het gaat vanzelf, zeggen de oude mensen, of het gaat helemaal niet. En dat is waar. En hier gaat het, hoe lang en diep ook de voorgeschiedenis van Simeon geweest is, gaat het vanzelf. Het is alsof hij zomaar dat kind mag nemen en hij neemt het ook uit de handen van Maria en Jozef en neemt het in zijn arm. Gemeente, wat is dat een ontroerend tafereel. Wanneer we daar deze man, verlicht door Gods geest, in de tuin, met dat kind in zijn armen zien staan. Weliswaar in zijn lichamelijke armen. Maar dat is niet het belangrijkste, want anders dan zouden wij duizenden mijlen achter hem staan. Het is niet het belangrijkste dat hij dat kind in zijn lichamelijke armen hield, hoewel dat groot is. Maar dat hij het omarmen mocht met de armen van zijn geloof. Omdat dat kind al lang in zijn hart had geleefd. Omdat de Vader dat kind in zijn ziel had ingegraveerd vanuit het woord der belofte. Omdat hij eigenlijk al lang gedragen werd in die handen van de levende God. In de handen van dat kind ziet hij de weerspiegeling daarvan staan. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden der goedertierenheid. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en daarom zijn uw muren steeds voor mij. Gemeente, wat een eeuwig wonder. Dat God dat kind in de armen van een mens legt. Terwijl die mens reeds lang van onder eeuwige armen werd gedragen. Als met arends vleugelen op de plaats van de ontmoeting. Op de plaats van de zalige omhelzing. De plaats van het opengaan van de belofte waar de beloofde uit toetreedt en op hem aankomt. O, zie hem staan, gemeente. in zijn verwondering en in zijn verbazing. Zie hem staan in zijn voorsmaak van de eeuwige zaligheid die hij dat kind zo lang verbijt in zijn armen mag houden. Een dichteres heeft gezegd, indien gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Er zijn hier ook wel mensen, ook al kunnen wij ons niet met Simeon vergelijken, die er naar uitzien, die er naar hunkeren, die misschien wel met de intensiteit van hun ziel gezongen hebben uit Psalm 119, ik heb u gebeen uit mijn geheel gemoed, dat zich uw heil zich nader aan mijn hart mocht openbaren. O gemeente, wat een kostelijke zaak. Want dan moeten wij natuurlijk wat de heilshistorie goed in het oog houden. Dat het kind geboren is, gestorven is, begraven is, opgestaan is. In de toepassing des heils liggen hier parallellen. Waarin ons hart hunkert naar die volle ontplooiing van die borg en zaligmaker. Gemeente, God de Vader heeft zijn zoon laten zien aan Simeon. Hij heeft er licht over laten vallen door zijn heilige geest, waardoor hij gedreven werd. En God de Vader komt hem vanmorgen aan ons voorstellen, niet te geloven. Want dat kind werd eerstens aan de Vader voorgesteld, jawel. Maar God de Vader zet dit tafereel midden onder ons in de prediking. En hij zegt, mag ik u voorstellen, mijn eigen zoon? Gemeent, is dat niet een wond? Dat God de Vader met zijn kind op de arm naar ons toe komt en zegt, deze is mijn enige geboren zoon, hoort hem. Tot een ieder die hier vergaderd is, wordt dit kind uitgebracht, uitgedragen, voorgesteld, aangeboden, aangedrongen. Gemeente, wat is dat geweld, dat God al zo lief deze wereld gehad heeft, dat hij in de prediking Simeon met het kind op de arm, ja zelf met dat kind op de arm gaat staan, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebt. En die eeuwige liefdesdrang van God de Vader is niet erbij. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Want dat kind komt helemaal bij hem alleen vandaan. Hij is weliswaar uit onze reen geworden. Maar hij is van boven. En gemeente, hij biedt dat kind aan onder een voorwaarde die toch geen voorwaarde is. Namelijk een waarachtig geloof. Want dat kind, gemeente, vergis u niet, is de volleinder, de volmaker van het geloof. Dat kind heeft op een volmaakte wijze in de hel. En daarom noemt de apostel hem de voltooier, de volmaker, de vervuller van het geloof. En hij heeft niet alleen voor zichzelf op een volkomen wijze geloofd, en toen God hem sloeg en doodde, en toen God hem levend maakte, maar hij heeft ook, gemeente, dat geloof verworven. Zodat hij mensen door zijn heilige geest dat geloof kan meedelen. En ik vang u op wanneer gezegd, ja, maar God de Vader stelt die zoon wel voor, maar hoe kom ik aan dat geloof? Dan zegt hij, o zondaar, mijn werk is zo volkomen. Zo totaal en zo geheel, dat wanneer ik op u aankom, dan breng ik alles met me mee. Gemeente, dat is om stil onder te worden. Dat God niet alleen zijn zoon naar ons toeschuift, maar dat hij al die armen en ellendigen die niet weten waar ze het geloof vandaan moeten halen, dat geloof wekt en werkt. Door de prediking van de wet? Nee. Door de prediking van het heilige evangelie. Paulus zegt dat de Galatiërs de geest hebben ontvangen door de prediking van het evangelie. Die prediking van Gods wet is verschrikkelijk nodig. Om ons te onthalzen, om ons neer te werpen. Maar willen we ooit het zaligmakend geloof oefenen, het echte geloof, dan hebben wij te horen, gemeente, met onze vingertoppen en tenen naar het woord der belofte. Gemeente, het is geen voorwaarde, maar het is het kanaal, het is de weg waarin Christus zichzelf verklaart aan het hart. Het is de ruimte die God schept voor zijn zoon. Dat een mens, een goddeloos, God, geloofwaardig acht, hoor de roep, die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. O, dat over onszelf gebogen ligt, dat daar vanmorgen een eind aan mocht worden gemaakt, en dat treurenden en verslagenen hem mogen zien in het woord der prediking. Als gij zegt, wist ik maar. Ja, wat wou u weten? Dat u een uitverkorene was. Dat Christus ook voor u zijn dierbaar en kostbaar bloed gestort heeft. Gemeente, God de Vader komt met zijn zoon op u aan. En die zegt, hoe lang, o halsstarrige, moet dat nog duren? Wat hebt ge nu tegen mijn zoon? Wat hebt ge er nu tegen om uit genade zalig te worden? Wat hebt ge er nu tegen om door de Heilige Geest wederbaar te worden? Zo drukt hij ons plat tegen de grond. Omdat we geen kick meer zouden geven. En het hoge woord eruit zou komen. Gena, o God, gena. Want God is bezorgder om ons zielenheil dan wij over onszelf. Want hij is er dag en nacht mee bezig. O, wat is deze Christus gepast. Sloot helemaal aan bij Simeon. Alles strookt. Was precies pas. Gemeente, de Heer Jezus hoeft niet pas klaargemaakt te worden voor ons. Maar wij moeten pas klaargemaakt worden voor hem. En dat is de vloek van de kerk in deze tijd. Dat ze de Heer Jezus willen aanpassen aan het modern levensgevoel. Maar het zal nooit lukken. Want de mensen worden, zo is terecht geschreven, 2000 jaar geleden nog, werden de kindertjes op dezelfde wijze geboren als nu. En vandaag worden de mensen op dezelfde wijze bekeerd en wedergeboren en tot geloof gebracht als toen. Hij is zo gepast, gemeente. Nu is het de Geest die drijft, de Vader die trekt, dat welbehagen des Vaders, ook vanmorgen. Zo trekken door de gemeente gaan. O, als ge dan aan uw hart voelt trekken, wees er zuinig op. U zult uzelf als een vijand leren kennen, als iemand die het weerstaat, maar geeft de strijd gewonnen, o mens. Want God is sterk, het is de Heere aangenaam. Wanneer er in Zoetermeer mensen zijn die zo hartelijk verlangen naar de Heere Jezus. Het is de Heere aangenaam. Wanneer mensen in Zoetermeer bidden. Tot het heil zich nader aan hen ontvouwt. Op de wijze waarop het God behaagt. Want God is dezelfde, gemeente. Alles verandert, ook in deze tijd, ook in deze plaats, stormenderhand. Maar God is dezelfde. En de Heer Jezus is dezelfde. En wij zijn van afkomst dezelfde verloren zondaren. En wat is het dan, gemeente, een wonder. Wanneer hij ons het geheim ontdekt. En onze ogen open gaan. Heel anders dan we dachten. Totaal anders. Maar hij zijn werk gaat. Om die beloofde zaligmaak aan de ziel toe te passen. Zodat ge hem omhelzen mocht. En zodat ge met een van de apostelen mocht zeggen. Ik heb dien gevonden. van wie Mozes gesproken heeft. En dan mag het zijn, ik heb de Here lang verwacht. En hij heeft zich tot mij gewend, komt er dan beslist achter. Hè? Meente, Simeon loofde God. Dat kan ook niet anders. Want wat uit ons komt, dat slaat net als rook tegen de grond. Maar wat uit God komt, dat gaat regelrecht omhoog. Er zit niks tussen. Wanneer wij schoon buiten onszelf worden gezet, en we tegen de grond geslagen worden, dan zijn we nog net groot genoeg. En God zet er zijn eigen zoon voor in de plaats. Gemeente, dan zit er helemaal niets tussen. Dat is even een voorrecht. Als de lucht helder mag zijn en klaar, er geen stofje, geen vuiltje tussen zit. Want ik zie geen zonden in mijn Jacob. En geen ongerechtigheden in mijn Israël, zegt de Heer. In dat borgwerk. Daar zit ook die bedekking. Die uitwissing. Dat wegnemen van de schuld. Gemeente, in Christus gaan alles open. Daar liggen al uw zielsvragen verklaard. In hem, zegt de apostel, woont de Godheid. Lichamelijk. Dat wil zeggen, het is verbijsterend om te zeggen dat God de Vader zijn hele God zijn laat wonen in de mens Jezus. In hem woont de volheid der Godheid lichaam. Groot is de verborgenheid der Godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. In hem, gemeente, komt het stuk der verkiezing precies op zijn plaats. In hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. In hem, gemeente, komt de verzoening helemaal op zijn plaats. In welke gij ook de verzoening hebt, de verlossing, namelijk de vergeving der zonde. In hem komt de wederbaring van de zonde en dat hele proces tot de laatste snik op zijn plaats. Dat is de geest van Christus. Die in de mens zucht met onuitsprekelijke zuchtingen in Christus gemeet, ligt de toegang tot de troon der genade geopenbaard. Zo geopenbaard dat het is een verse en levende weg, die weliswaar rood gekleurd is door zijn bloed, maar waarin hij zegt, komt en laat ons toegaan. In Christus ligt de hele juwelenkast van God open. En dan worden ze uit de watten gehaald in de prediking. Worden al de verbondschatten en al de verbondsgeheimen geopenbaard. O gemeente, dat we zuiniger op zijn. Dan waarop we ook maar zuinig zijn. Kostelijkste schatten van Gods genade verbond. Simeon loofde God. En die lof komt uit het geloof. Loven en geloven hangen samen. We kunnen daar ook woorden voor noemen als op hem steunen. Hem vertrouwen. Ons en hem onderwerpen. Ons en hem overgeven. Op hem hopen. Met al de innigste genegenheden van ons hart naar hem uitgetrokken wordt. Gemeente, waar God werkt, daar laat hij een getuigenis achter. Want die in den Zoon gelooft, die heeft het getuigenis in zichzelf. En daar kunnen we heel wat vragen over stellen en bomen over opzetten. De zon schijnt klaar en helder, duidelijker dan vandaag. Dan heeft niemand die ogen heeft. Er behoefte aan om te zeggen de zon schijnt, want hij weet het. En wie in den Zoon gelooft, die heeft het getuigenis in zichzelf. Dat wil zeggen, God getuigt in zijn ziel, als de reflex. Dat geloof in die zaligmaker ook zaligmakend is. Gemeente, dat is een kostelijke zaak. Dat is dat binnenwerk van de Heilige Geest. Wat hij uitwerkt in de hart. Meent hij, wat kennen wij daarvan? is die oprechte zielsbegeert ons deel geworden. Doordat wij aan de wezenlijke situatie van ons leven zijn ontdekt. Is dat wezenlijk voor ons een gaan. Oh, met al de verschillen met de beschaamdheid. Over de zaak hoe wij vaak gaan naar Gods hart. Is daar een gaan, een gedreven wordt. Het huis des Heren. Gemeente, we hebben de levende zaligmaker nog. Geen schaduwbeeld. Geen optelsom van begrip. Maar we hebben de levende zaligmaker. Die leeft en regeert nog. Wel, wat is het een geluk. Wanneer uw hart daarvoor werd geopend. En daardoor ontzaggelijk veel strijd vaak en stof in de ogen en kruisen en tegenstellingen en noem maar op. God met u op weg is gegaan. Kijk maar eens terug toen hij met u begon. En u uitriep uit de duisternis tot u tot zijn wonderbaarlijk licht. Hoe trouw hij is. Maar ook hoe hij op de hoogtepunten van het leven de zaken verhelderen gaat. Want een christenleven heeft een open leven. Open leven naar God toe en naar de toekomst toe. Dat blijkt ook uit Simeon, daar gaan we morgenochtend over verder. Want gemeenten, een gesloten leven is verschrikkelijk. En dan kun je jong zijn en sterk zijn, dan kun je kind zijn, kun je jongen en een meisje zijn en de hele zaak nog open voor je hebben. En als je goed zou zien en je kent de Heer Jezus niet en je hebt geen last van je zonden, je hebt ook geen behoefte aan verzoening, geen leven met God. Dan zou je zien dat je leven al ben je 16, 17 of 20 of 25 of 30 jaar elke dag beperkter wordt. Meer omzoomd, meer begrensd. Simeon, hij mag wat mij betreft een oude man geweest zijn. Die had een open toekomst. En gemeente, het is wel wat moeilijk om te zeggen, maar het is de werkelijke situatie. Er wordt elke dag tot op zekere hoogte aan onze laatste woning getimmerd. Dat is onze kist. En wanneer wij die ontroerende bezigheid zien dat de schroeven worden dichtgedraaid, dan gaat er ontzettend veel in ons hart op. Dat is met Simeon ook gebeurd, hoe die man ook maar begraven is. Maar gemeente, hij zat niet opgesloten. Want het was net alsof met de jaren meer die planken van zijn kist open gingen, week. Wat is dat een ontzaglijke weldaad, gemeente. Wanneer God in het leven van zijn kinderen, naarmate die laatste vijand, die verschrikkelijke vijand, die doodsvijand, de dood, doet naderen steeds meer opening schenkt. Om hem te zien zoals hij is. Maar ook omgekeerd. Wat een verschrikking. Als er elke dag nader en onze begrenzing wordt gewerkt. Totdat het oordeel toeslaat. Omdat wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen. Simeon heeft met het kind al de schat. De grootste schat is en blijft. Wat Jezus zegt. Dit is het eeuwige leven. Dat zijn de gelovigen u kent. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus. En die gij gezonden hebt. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 119 vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Psalm 119 vers 87. laat ons samen danken. Geprezen zij uw naam, Heere, dat wij vanmorgen bij dit ontroerend tafereel werden bepaald, dat gij midden onder ons gesteld hebt, dat daar een man was, een mens, met al wat aan een mens is, die gij trok met zalige banden en trekkingen naar de tempel Gods, die gij de zaligmaker hebt aangewezen. O Heere, wat is dat groot als gij het vandaag nog wilt doen, dat gij in de verwarringen van ons volksleven en in de verwarringen ook op de scholen, al de leerlingen die daar zijn, en al de verwarringen ook in de gemeente, ons klaar en helder de weg wilt wijzen. En zegt, dit is de weg, daarop zult gij wandelen. En vooral, Heere, wanneer gij mensen die geen weg weten, tussen die twee machtige muren doet doorgaan, die heil heet, waar ze de last van hun zonde en vervloeking kwijtraken aan die kostbare borg en zalig maken. Wij bidden van u, Heere, dat gij met uw ontdekkend, lerend, onderwijzend en wervend woord, maar ook met uw inlijvend en vertroostend woord onder ons krachtdadig moogt werkzaam zijn, opdat wij het woord der waarheid meenemen naar onze huizen en dat overdenken, en morgen de rustdag mogen vieren, de laatste van dit jaar. Zegen, Heere, de kerstfeestviering vanmiddag hier in de morgenster, met de leiders en de leidsters en vooral de kinderen. Sterk allen die daar enige roeping of taak hebben. En wil gij daarbij tegenwoordig zijn, zodat we het ook mogen voelen, Heere, dat gij met kinderen wilt bezig zijn. En dat wilt gij, naar uw eigen woord. Wil gij, Heere, genadig onderrichten en ons bekwamen tot de taak waartoe gij ons roept, ieder op de eigen plaats. Wees met allen die in nood zijn. Wil gij met de familie zijn waar zorg is, zorg over een moeder, zorg over een vader, zorg over een vrouw, zorg, gij weet ze allen, Heere. Wil gij ze nabij zijn en ons doen leven voor uw heilig aangezicht. Verzoen genadig alles wat niet was naar uw heilige raad en welbehagen. En laat uw aangezicht over ons lichten, zo zullen wij verlicht zijn. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. U wordt er nog aan herinnerd dat vanmiddag om 3:00 de kerstfeestviering plaatsvindt met de kinderen van de zondagsschool hier in deze kerk. Wrijf thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.